Als wij een hart hebben dat zegt: Heer, ik heb het diepste verlangen in mij om alleen voor u te leven. Ik heb het diepste verlangen in mij om te zeggen: Heer God, mijn wil dat die voor eeuwig van u is. Dat er geen andere wil in mijzelf aanwezig is dan de wil van God. Dat het hart dat we hebben, dat dat nooit koud is. Het hart dat er steeds naar verlangt van: God, laat mij nooit meer gaan. Laat mij nooit meer zo leven zonder u. In die verwarde, eenzame, ellendige, verloren toestand. Wel, als wij die gedachten koesteren en dat hart hebben, dan kunnen wij zeggen dat wij nederig zijn. En herinner u vorige keer dat we gesproken hebben over hoogmoed en nederigheid. En hoe de Joodse leiders een hart lieten zien dat ze echt berust waren op eer en erkenning van mensen. Hoe ze graag wilden gezien worden door andere mensen. En dat werd zichtbaar in alle dingen die zij deden. En vandaag gaan we verder op dat verhaal. Want als we vorige keer wat verder hebben gelezen, dan zien we ook in Lucas 14 dat Jezus verder gaat. Dat we hebben gezien dat Jezus werd uitgenodigd in het huis van een van de oversten van de Farizeeën. En dat ze hem nauwkeurig in de gaten hielden. Jezus geneest daar die waterzuchtig iemand. En ze konden niks inbrengen tegen Jezus' leer, tegen Jezus zijn daden. En dan richtte Jezus zich in de eerste plaats tot de genodigden. Omdat ze voor zichzelf de beste plaatsen uitkozen. En daarin kan je zien wat er in de gedachten van deze mensen omging. Die eer van mensen. Ze hadden hoogmoedige harten in plaats van nederige harten. Die zochten naar de wil van God. Die zochten naar de erkenning van God. Zoals Jezus ook zegt in Johannes 5 vers 44 tot deze mensen, wanneer hij zegt: hoe kunt gij tot geloof komen, gij die eer van elkander behoeft en de eer die van de enige God komt, niet zoekt. Deze mensen waren niet geïnteresseerd in de eer van God. Ze waren geïnteresseerd in de eer van elkander. En Jezus kwam dan ook door middel van die gelijkenis tot de conclusie: in ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En het maakt niet uit wie je bent in dit leven. Het maakt niet uit wanneer je geleefd hebt, welk tijdperk. Elke ziel die zichzelf zal verhogen, die zal tot het punt komen dat God hem zal vernederen. Of haar. Maar andersom ook. Elke ziel die zichzelf vernedert en die houding kan laten zien: God, ik heb u nodig. God, ik zoek u. Ik wil uw wil doen. Die zichzelf vernedert, die ziel die zal door God verhoogd worden. En laten we dan eens verder gaan in Lucas 14 vers 12. Want Jezus gaat zich nu richten tot degene die hem uitgenodigd had. En hij zegt in vers 12, hij zeide ook tot die hem genodigd had: wanneer gij een middag of avondmaal aanricht, roep dan niet uw vrienden, of uw broeders, of uw verwanten, of uw rijke buren. Die zouden immers op hun beurt u ook kunnen uitnodigen en gij zou terugbetaling ontvangen. Maar wanneer gij een gastmaal aanricht, nodig dan bedelaars, misvormden, lammen en blinden. En gij zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen. Nu, dit was een groot probleem voor degene die Jezus uitgenodigd had. Want wat zie je vaak? In de hogere sferen van maatschappijen, belangrijke mensen nodigen belangrijke mensen uit en het is een clubje op zich. En zij voelen zich goed dat ze die eer van elkaar krijgen. En Jezus zegt: nee, doe dat niet. Zoek eer van God en nodig de mensen uit die als het uitschot van de maatschappij worden beschouwd. Nodig die mensen uit die u niet kunnen terugbetalen. In tegenstelling tot uw broeders, uw verwanten, uw rijke buren of uw vrienden. En mensen die zo handelen, zegt Jezus, gij zult zalig zijn omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Nu, waarom was dit een probleem? Voor de mensen die hoogmoedig zijn. We gaan eens heel even met mij naar Matteüs hoofdstuk 6. Dan zie je dat Jezus in vers 1 zegt, zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen om door hen opgemerkt te worden. Want dan heb gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Vers 5. Wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken van de pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen, voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Vers 16. En wanneer gij vast, toont dan niet zoals de huichelaars een somber gelaat, want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen wanneer zij vasten. Voorwaar ik zeg u, ze hebben hun loon reeds. Over wie denken wij dat Jezus hier aan het spreken is? Over wie zegt Jezus deze woorden? Wel over hen die de eer van mensen zochten. En wie waren dat? Dat weten we. Maar Jezus zegt in tegendeel, in vers 19, verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roesten ontoonbaar maakt, en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roesten ontoonbaar maakt, en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En in vers 33, maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dit was dus een heel groot probleem voor mensen die de eer van andere mensen zochten. Want zij wilden hun beloning krijgen, doordat andere mensen zouden zeggen van, wauw, dat is toch zo'n goeie, en kijk eens wat voor een rechtvaardig iemand dat is. En daarom gingen zij bidden en vasten op de pleinen en toonden zij zich een somber gelaat en gingen zij het uitbazuinen van, kijk eens hoeveel ik gegeven heb. Maar de mens Gods, de nederige, die doet het voor God in het verborgene. En die gaat hopen op de woorden van Jezus die zegt, mijn Vader die in de hemel is, die zal het u belonen in de opstanding van de rechtvaardigen. En dit was dus een probleem voor die klasse, voor die elite van Joden die zichzelf rechtvaardigden, die zichzelf meer eer gaven dan dat ze toekwamen. In Johannes 7, daar lezen wij dit, ik zal het even lezen, in vers 45. De dienaars dan gingen naar de overpriesters en de fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij Jezus niet medegebracht? De dienaars nu antwoordden hun, nooit heeft een mens zo gesproken als deze spreekt. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt gij soms ook verleid? Heeft soms een van de oversten in Jezus geloofd? Of van de fariseeën? Maar die scharen, die de wet niet kent, vervloekt zijn zij. Dus hier zien wij hoe zij dachten over de gewone man in de straat. Vervloekt zijn zij, zei zij. Omdat die mensen luisterden naar Jezus en erkenden dat wat Jezus zei, dat dat juist was, dat dat waarachtig was. En zij zeiden, vervloekt zijn die scharen die in hun ogen, zogezegd, de wet niet kenden. En op deze gedachte zien we dan in Lucas 14, dat een van de mensen die daar zit, Lucas 14 vers 15, hoort deze woorden gesproken worden door Jezus. En hij zegt dit: zalig wie brood eten zal in het koninkrijk Gods. Nu, we weten dat de Joden nog steeds in onze dag het Messiaanse Rijk verwachten. Dat zij de Christus niet als koning hebben aanvaard. Dat zij weigeren om door het woord van Christus een burger te worden van het Rijk in de hemelen. Waarvan Christus het hoofd is. Waarvan Christus de koning is die daar regeert. En hier zien we dat hij zegt: zalig wie brood eten zal in het koninkrijk Gods. En misschien zegt hij deze woorden omdat hij zichzelf daartoe, dat hij dacht dat hij daartoe zou behoren, tot die mensen. Maar de hoogmoedige kan daar geen deel van uitmaken. En Jezus spreekt daarom ook de gelijkenis van de verontschuldigingen. En dat is de gelijkenis waar we bij gaan stilstaan. Dan gaan we ook kijken wat Jezus ons in zijn leer daarover wil bekendmaken. In vers 16, Jezus zeide tot hem: iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen: komt, want het is nu gereed. En zij begonnen zich alle opeens te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem: ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Weer een ander zeide: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn slaaf: ga aanstonds de straten en de stegen der stad in. En breng de bedelaars en misvormde en blinden en lammen hier. En de slaaf zeide: heer, wat gij hebt opgedragen is geschied en er is nog plaats. En de heer zeide tot de slaaf: ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Hier is een man die een maaltijd aanricht. En Jezus gebruikte de setting waar hij zelf in was om zijn voorbeeld, om zijn leer duidelijk te maken. Wel, er is iemand die een maaltijd heeft aangericht. En hij nodigt mensen daartoe uit. En de mensen die uitgenodigd waren, die komen te horen: kom nu, het is gereed. En ze beginnen zich allemaal opeens te verontschuldigen. Ze beginnen een reden naar voren te brengen als rechtvaardiging om het verzoek van degene die hen uitnodigt af te wijzen. Ze willen uiteindelijk het misnoegen van de man die hen uitnodigt vermijden door die smeekbeden. Houd mij voor verontschuldigd, ik kan niet komen. Ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik heb 5 span ossen gekocht en ik moet die gaan keuren. Ik kan nu niet komen. Ik heb een vrouw getrouwd en ik kan niet komen. Ze vragen vergeving. Ze vragen toegeeflijkheid van de Heer. Maar wat is de reactie van de Heer? De Heer wordt toornig. Omdat de Heer hen uitnodigt. En de Heer gaat andere mensen uitnodigen. Hier zien we mensen die voorkeur gaven aan tijdelijke dingen. En die tijdelijke dingen, die waren noodzakelijk. Want goed, hij had een akker gekocht, die eerste, en we kunnen aannemen dat het nodig is, als wij in het leven doorgaan, dat wij bezittingen nodig hebben om te kunnen leven. Hier was een man die een akker had. Dat had hij nodig om te leven. Die tweede, die had 5 span ossen gekocht. Was ook nodig om te leven. Dus we zouden kunnen zeggen dat zijn goede excuses die naar voren worden gebracht. De derde kon zeggen, ik ben een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. In 1 Korinthe 7 zien we dat hij die getrouwd is, wijdt zijn zorg aan aardse zaken, hoe hij zijn vrouw zal behagen en hij is verdeeld. Maar toch wordt de Heer toornig. En waarom is dat? Niet omdat zij begaan zijn met de dingen waar ze mee bezig zijn, maar de Heer wordt toornig omdat ze zijn verzoek tot de uitnodiging afwijzen. Omdat ze hun prioriteiten niet goed hebben gesteld. En daardoor beledigen ze de Heer wanneer hij hen uitnodigt. Die andere dingen waren belangrijk, maar die hadden kunnen wachten. En uiteindelijk is de conclusie van de Heer dat niemand van degene die was uitgenodigd van de maaltijd mocht proeven. De eer die aan die uitnodiging verbonden was, de zegening die aan die uitnodiging verbonden was, waren zij niet waard, omdat zij andere dingen belangrijker vonden. Vergelijkend met iemand die zijn belastingbrief niet invult en niet op tijd instuurt. En dan als excuus geeft, ik was te druk bezig met andere dingen. Hoewel dat wel kan zijn. Dat iemand te druk bezig was met andere dingen en dat dat soms ook gerechtvaardigd kan zijn. Uw belastingbrief moet wel ingevuld worden. En er is geen excuus dat u daarvan ontslaat. Vergelijkend met iemand die zegt, ja maar 30 minuten tijdens de preek, dat is zo moeilijk om wakker te blijven. Maar dan later in de avond, 4-5 uren voor de tv zitten zonder in slaap te vallen. Om zichzelf daar dan in te excuseren. We zien dan dat in de gelijkenis wordt gezegd dat de dienaar van die slaaf de straten en de stegen van de stad moet afgaan en de bedelaars, de misvormden, de blinden en de lammen moet uitnodigen om tot de maaltijd te komen. En dat waren nu net diegenen waarvan de Joodse leiders zo minachting hadden, waar zij zo op neerkeken, waarvan zij zeiden, oh, wij zijn zoveel belangrijker en zoveel meer rechtvaardig dan hun. Herinneren we ons nog van de gelijkenis van de twee zonen. Dat er ene was die ja zei, maar het niet deed. En dat er een andere was die nee zei en het later toch deed. En Jezus zei dan ook als conclusie dat de hoeren en de tollenaars hen zouden voorgaan in het koninkrijk des hemelen. En we hebben dan daarna ook gezien dat in de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, dat het koninkrijk van de Joodse natie zou worden weggenomen en aan een volk zou gegeven worden dat de vruchten daarvan opbracht. Namelijk hen die zich uit Jood, als ook niet Jood, tot de Christus wilden bekeren. Kijk eens naar Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. Waar Paulus zegt in vers 16, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Het evangelie is de kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Wel velen uit de hoeren, uit de tollenaars, uit de blinden, de lammen en hen die veracht werden door de maatschappij, aanvaarde het evangelie. En velen die aan het hoofd van de maatschappij stonden, van de Joodse natie, verwierpen dat evangelie. We zien dan ook in hoofdstuk 2, vers 8. We zullen in vers 6 beginnen. God die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun die in het goed doen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken het eeuwige leven. Maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt. eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. En daardoor ook dat in de gelijkenis van de verontschuldigingen de dienaren eerst op de straten van de stad moet ingaan. En tot hen die verworpen werden door de Joodse leiders uit te nodigen om naar de maaltijd te komen. En toen er nog plaats over was, zei de Heer in vers 23, ga de wegen en de paden op en dwing hen binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. En het heil is tot ons gekomen, omdat de Joden het hebben verworpen. En het is misschien merkwaardig dat hier staat geschreven, dwing hen binnen te komen. Want we weten dat het evangelie wordt verkondigd. En dat het niet iets is wat wij elkaar kunnen opleggen. Maar we moeten wel goed beseffen dat wanneer God spreekt tot onze harten, tot ons geweten, dat we hem beter niet afwijzen. En dat wanneer wij spreken ook zo behoren te spreken, dat mensen moeten weten, de dag komt dat God uw leven en mijn leven zal beoordelen. En laten wij dan niet zijn tot die mensen die met verontschuldigingen zijn gekomen. Dat wij andere dingen belangrijker hebben gevonden als het woord van God. Kijk naar Adam en Eva, wat ze deden in Genesis 3. Ja, maar het was mijn vrouw, die heeft mij die appel gegeven. Als God zich tot Eva richtte, ja, maar het was de slang, die heeft dat gedaan. Toen Lot wilde blijven in het veroordeelde Sodom, kwam hij ook met excuses. Mozes, toen hij niet naar de farao wilde gaan, kwam hij met excuses. Aaron, toen hij het gouden kalf had gebouwd, kwam hij met excuses. De 10 verspieders, toen ze het beloofde land niet wilden innemen, kwamen ze met verontschuldigingen. Toen Israël een koning wilde, kwamen ze met verontschuldigingen, met excuses. Toen Saul besloten had om dingen te doen die enkel de priester toekwamen, kwam hij ook met zelfgerechtvaardigde redenen. Toen Saul een vijand spaarde, waarvan God gezegd had, gij moet alles vernietigen, kwam hij met excuses. Toen Elia, herinneren we ons nog Elia, en toen hij in de grot was weggevlucht, nadat hij daar het hoogste moment van zijn leven had gehad, kwam hij met excuses. Toen Felix door Paulus werd aangesproken over rechtvaardigheid, ingetogenheid en het toekomstige oordeel, zei hij, ga nu maar heen, ik zal u later daar nog wel eens over horen. Hij kwam met excuses. De conclusie van dit is dat de mens die zichzelf verontschuldigt en daar misschien in eigen ogen wel een goede reden voor denkt te hebben, die beschuldigt zichzelf daardoor. Zorgen van de wereld, het bedrog van de rijkdom, de begeerte naar het wereldse, zijn de oorzaken waarom de mens Gods uitnodiging afwijst. En er is geen enkele reden die goed genoeg is voor God om zijn roep af te wijzen. Hebreeën 12, vers 25 zegt, ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. En Hebreeën spreekt deze woorden in context van christenen, maar deze woorden zijn van toepassing op alle mensen. Ziet toe dat wanneer God spreekt, dat gij hem niet afwijst. 1 Johannes zegt dit tot slot, heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Maar al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogvaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En laten wij die houding hebben. Laten wij gekenmerkt worden door de nederigheid, zoals velen die hadden in Nieuwtestamentische tijden, en daardoor ontvankelijk waren voor de woorden van God, en daardoor niet gingen afwijzen wanneer God hen riep tot het eeuwige heil. Amen.